Dit is Ilfie.
85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. In deze reeks van mijn podcast Kaarten op tafel bespreek ik met ervaringsdeskundigen en experts wat die klachten kunnen zijn en wat je eraan kan doen. Gelukkig is er steeds meer kennis en informatie te vinden, maar het is vaak nog wel zoeken geblazen. Ik heb me ook suf gezocht toen ik zelf die overgang inging. Maar nu deel ik mijn opgedane kennis met jou. We bespreken onder andere klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? Of ben je misschien een werkgever en wat kun jij dan doen voor je medewerkers die overgangsklachten hebben? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen hierover. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op sdl.nl/overgang. Kaart op tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Wil jij slapen als een koningin of koning? Emma Sleep heeft exclusieve aanbiedingen om je slaapervaring te verrijken. Krijg nu korting oplopend tot 50% met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt, en dat is kaarten in hoofdletters gespeld. Kies bijvoorbeeld mijn favoriet, de Storz Luxe Boxspring met zo'n lekker airgrid kussen en dommel weg onder je vier seizoenen dekbed. Kaarten is de code. En dan gaan we nu door naar de podcast. In deze derde aflevering in de nieuwe reeks Kaarten op tafel over de overgang heb ik ook weer een hele fijne gast, Mirelle Eekhout. En zij is overgangsconsulente van de VVOC, de Vereniging voor... Help me even, Mirelle.
Verpleegkundige Vereniging voor Overgangsconsulenten.
Verpleegkundige Vereniging voor Overgangsconsulenten. Welkom, Mirelle. Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
En waarom zeg ik dat nou zo nadrukkelijk erbij? Omdat deze overgangsconsulenten dus een medische achtergrond hebben. Dus dat zijn allemaal ofwel verpleegkundigen, fysiotherapeuten...
Of verloskundigen.
Die dan een extra opleiding gevolgd hebben en zich gespecialiseerd hebben in die overgang. En die weten toch net iets meer dan de overgangsconsulenten die niet die medische achtergrond hebben. Dus ik zou iedereen willen adviseren, als je naar een overgangsconsulent gaat, zoek dan naar eentje van de VVOC. Oké. Nou, het fenomeen overgangsconsulent was iets waar ik... toen ik zelf die overgang inging, zeg maar, nog nooit van had gehoord en ook niet wist dat die bestonden. Hoor je dat vaker, Mirelle?
Ja, dat hoor ik inderdaad veel vaker. Er zijn twee grote partijen in Nederland die de zorg voor vrouwen in overgang behandelen en begeleiden. En wat dat betreft hebben we nog niet zo'n bekende naam, terwijl we echt al jaren... Vanaf 2006 meen ik al bestaan.
En wat ik dan zo gek vond ook, want ik kwam dus destijds bij de huisarts. En ik denk dat ik in de overgang ben. En waar kan ik dan terecht en zo? Er was tussen de huisartsen en de overgangsconsulenten ook niet een samenwerking. Ik heb dat toen nog tegen mijn huisarts gezegd. Dat was een vrouw in de 40, notabene. Van waarom... je hebt allemaal van die gezondheidscentra in Nederland. Waarom hebben we niet een samenwerking met een overgangsconsulent die één keer in de maand hier een voorlichtingsavondje doet en dat je alle vrouwen vanaf 45 bij wijze van spreken uitnodigt om daar eens naartoe te komen? En dat komt maar niet op gang. Is toch ook gek?
Nou, ik merk dat het wel steeds meer komt wat dat betreft. Ik heb ook een samenwerking met diverse huisartsen. En regelmatig krijg ik ook een vraag van een huisarts. Waarom ik iets adviseer, waar ik me op baseer. Hoe we het beste die dame kunnen helpen. Dus wat dat betreft gaat dat inderdaad wel steeds meer
komen. Dat het lijntje korter wordt.
Absoluut.
Ja, want we hebben natuurlijk in de eerste aflevering van deze reeks... heb ik een gesprek gehad met Manon Kerkhoff. Zij is gynaecoloog. En heeft een vrouwenkliniek en kan een vrouw in de overgang ook heel goed helpen. Alleen, je wil natuurlijk niet dat al die vrouwen in de overgang nu massaal naar die tweede lijns zorg rennen. Want die wachtlijsten zijn al zo lang. Dus eigenlijk is stap 1 ofwel de huisarts ofwel die overgangsconsulent. En jullie zitten door het hele land. Dus als je googelt, dames thuis die luisteren, naar overgangsconsulenten VVOC, dan kom je eigenlijk op een kaart terecht en dan kun je ze overal in de buurt vinden. Het is ook gewoon verzekerde zorg, hè?
Ja, Klopt.
Moet altijd wel even kijken of je
nou, dit aanvullende pakket.
Een contract heeft. Maar in principe is het verzekerde zorg. En hoe is dat dan, Mirelle? Moet je dan eerst naar de huisarts en je door laten verwijzen? Of kan je rechtstreeks naar een overgangsconsulent?
Nee, je kunt rechtstreeks naar een overgangsconsulent van de VVOC. En wat ik net al aangaf, het is inderdaad verzekerde zorg en dan vanuit het aanvullende pakket. Dus dat kan voor vrouwen een belemmering zijn.
Als ze geen aanvullend pakket hebben.
Ja. Waarom ze toch kiezen voor het ziekenhuis, want dan valt het in de basisverzekering.
Oké. Dus dat is ook even belangrijk om bij jezelf te checken. Heb ik die aanvullende verzekering, dan ga ik naar een overgangsconsulent. Heb ik die niet? Ja. En dan misschien toch maar wel naar een ziekenhuis. Of op tijd, als je je verzekering kan aanpassen, nog even dat pakket erbij nemen. En hoeveel sessies krijg je dan vergoed bij een overgangsconsulent?
Ja, dat is afhankelijk van het pakket wat vrouwen hebben. En de meeste zorgverzekeraars vergoeden ongeveer €200-250. Dus dan kom je tussen de 2 à 3 consulten. Wat je dan vergoed kunt krijgen. En als ik heel eerlijk ben, is dat vaak ook wel voldoende.
Oké, dus je hoeft niet een heel lang traject bij zo'n overgangsconsulent. Het is eigenlijk alleen een soort van jumpstart wat jullie dan doen. Of trouwens, weet je wat, laten we even bij het begin beginnen. Ik ben, er komt een vrouw bij de overgangsconsulenten. en wat gebeurt er dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Wat gebeurt er dan? Nou, ze kan op verschillende manieren kan zij mij vinden. En door zelf te gaan googlen of via de huisarts of via de vereniging. En dan maak ik een afspraak met die dame. En het eerste consult is ongeveer 1 uur tot 1,5 uur dat we dan met elkaar in gesprek gaan. Die vrouw die krijgt van mij een algemene vragenlijst toegestuurd. En daarnaast krijgt ze de Green Scale, waar Manon het in de vorige aflevering over had. Waarmee ik de algemene gezondheid, maar daarnaast ook de typische en atypische klachten van de overgang in kaart brengt. Nou, met die informatie komt ze bij mij. En het eerste wat ik ga doen is uitvragen, wat is voor diegene nou het belangrijkste? Want heel opvallend, wat je vaak hoort, vrouwen die opvliegers hebben, maar daarnaast ook stemmingswisselingen, dat die stemmingswisselingen als het meest heftig worden ervaren.
Ja, vond ik zelf ook. Ja.
Zichzelf niet meer herkennen, niet meer zichzelf zijn. Dat
hoor je heel veel, hè?
Ja, dat weegt vaak het zwaarst. Vervolgens ga ik informatie geven. Informatie geven over hoe werkt dat nou met die cyclus? Welke klachten kun je al hebben gemerkt?
En laten we daar heel even bij stilstaan. Want dat is natuurlijk ook zoiets wat heel veel voorkomt, dat vrouwen allerlei klachten hebben, maar die niet relateren aan de overgang. En daardoor ook niet op het idee komen dat ze al in de overgang zijn. Want nog steeds is er heel vaak het idee dat de overgang de menopauze is. Hè? Dus dan denken ze, ik menstrueer nog, dus ik ben niet in de overgang. Terwijl perimenopauze, zeg maar, die periode vooraf aan de menopauze, daar kun je al behoorlijk veel klachten hebben. En nou kennen we de opvliegers, dat verhaal kennen we. De typische klachten, zoals ze dat noemen, de opvliegers. Daar is nu slecht slapen bijgekomen, geloof ik, op het lijstje bij de huisartsen. Stemmingswisselingen. En wat staat er nog meer bij de typische klachten?
Spier- en gewrichtsklachten. Maar dat noem je dan meer atypische klachten. Oh ja. Hè? Wanneer we kijken naar de typische klachten, dan is het de opvliegers, het nachtelijk transpireren, vaginale atrofie en bloedingsveranderingen.
Ja, dus onregelmatig menstrueren. En dan kennen we natuurlijk ook inderdaad al die verhalen van hysterische huilbuien of weet ik veel wat allemaal. Maar er zijn natuurlijk nog zoveel meer klachten die overgangsgerelateerd is. Zullen we die eens even in kaart brengen? Want ik denk dat ook een heel belangrijk is om te weten.
Ja, absoluut. Nou, inderdaad, je gaf het net al aan. Slaapproblemen, dat is echt een heel groot probleem. Doordat de progesteron gaat dalen, slapen vrouwen minder diep. Hè? We slapen 5 tot 7 cycli per nacht. En dat gaat van de oppervlakkige slaap naar de diepe slaap. En juist in die diepe slaap rust je uit. En wat je vaak hoort en merkt aan vrouwen is dat ze minder diep slapen en daardoor ook minder goed uitgerust zijn.
Ja, en dien ten gevolge heb je natuurlijk ook die brain fog. Hè, dat vergeetachtige, dat je echt denkt, ben ik nou aan het dementeren? Wat is er met me aan de hand?
Ja.
En dat ligt dan enerzijds aan slaaptekort, begreep ik. Maar ook aan een tekort aan oestrogeen, wat ook als soort neurotransmitter blijkt te zijn. Hè?
Ja, dat klopt inderdaad. Hè? Dus die brain fog. Maar je kunt je ook voorstellen dat op het moment dat je minder goed slaapt, dat je daar dan last van krijgt. En concentreren en je geheugen, ook dat hangt met elkaar samen. En die concentratie wordt ook minder.
Ja, en dan heb je natuurlijk dat verhaal. Nou ja, die vaginale atrofie. Maar eigenlijk worden al je slijmvliezen droog. Hè? Dus bijvoorbeeld ook een droge mond, een droge neus, droge ogen.
Ja.
Ik had op een gegeven moment dat ik dan 's nachts wakker werd. En dan moest ik even naar het toilet. Of tenminste, dacht ik in ieder geval, dat had ik sowieso heel vaak. Dat de hele dag dat ik naar het toilet moest en dan komen er 3 druppels uit. Maar goed, dat is ook weer zo'n typisch overgangsdingetje. De hele tijd tussendoor wakker wordt. Maar dan had ik ook, dan stond ik op en dan wilde ik mijn ogen open doen. En dat lukte niet. Ik kreeg mijn ogen niet open. Ik denk, wat is met mijn oog aan de hand? Ik heb een hele enge, rare oogaandoening. Maar dat kwam echt door de droogte.
Ja.
Dat je die oogklep gewoon niet open krijgt. Dat het even duurde voordat ik mijn ogen open kon doen. Vond ik ook zo'n gekke gewaarwording. En kwam ik ook pas veel later achter wat dat nou eigenlijk was. En dat dat ook met die overgang te maken had.
Ja, klopt. Hè? Vrouwen die hun lenzen niet kunnen verdragen bijvoorbeeld. Hoor je ook vaak.
Oh ja. En dan je haar.
Ja.
Dunner wordend haar. Hebben we natuurlijk ook al een aflevering over gemaakt. Haaruitval. Eigenlijk net zoals wat je ook wel tijdens de zwangerschap kan hebben. Hè?
Ja, absoluut. En de dunner wordende huid. Natuurlijk niet alleen vaginaal. Maar dat merk je over je hele lijf.
Ja. Wat ik ook had, was die restless legs. Dat ik de hele tijd het gevoel had dat ik mijn benen moest bewegen. En dat onrustige gevoel, dat is ook echt een overgangsklacht, hè?
Ja, en die spier- en gewrichtsklachten, dat is ook ontzettend heftig. En dan voornamelijk de kleine gewrichten. Dus in handen en voeten, dat vrouwen daar heel veel pijn aan en ongemak van kunnen hebben. Ja.
Oh ja, en wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat je gewoon echt voelt alsof je een kneuzing hebt of zo? Of een blessure?
Nee, meer met het grijpen of pakken van dingen. Dat het een pot opendraaien, dat minder makkelijk gaat. En dat ook pijnlijk is.
Ja.
En magnesium is daar dan een heel goed hulpmiddel voor.
Om ook tegen die restless legs trouwens. Hè?
Zeker, zeker.
En voor het slapen gaan, überhaupt om beter te slapen, is magnesium ook wel een goede om voor het slapen gaan in te nemen.
Ja, ja. Magnesium, dat helpt je hoofd leegmaken.
Ja. Ja, dan verminderde libido, hè? Verminderde seksdrive is ook een typische overgangsklacht, toch?
Ja, en je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat als je last hebt van vaginale droogheid seks moet belonend zijn. En op het moment dat je daar enkele keren pijn van hebt gehad, dan neig je daar minder snel naar.
Ja, dan word je ook geconditioneerd van, hier ga ik straf van krijgen. Daar heb ik straks last.
Ja,
dan heb je geen zin meer.
Nee, dan stop je daar wel mee. En tegelijkertijd kun je je ook voorstellen op het moment dat je last hebt van nachtelijk transpireren. Wanneer je opvliegers hebt, dat je er niet aan moet denken om dat warme lijf tegen je aan te hebben.
Ja. Hartkloppingen kan ook een overgangsklacht zijn, hè?
Ja, dat hoor je ook veel vrouwen zeggen. En over het algemeen zijn hartkloppingen onschuldig. Alleen kunnen je natuurlijk wel heel onrustig maken.
Ja, denk wel dat als je dat hebt, dat het goed is ook om te onderzoeken dat of er niet daadwerkelijk iets met je hart aan de hand is.
Zeker.
En niet meteen alles maar op die overgang gooien. Maar het kan beide kanten opgaan. Dus het is altijd goed om dat even goed te checken. Wat ik ook vreselijk vond, waren die paniekgevoelens.
Ja.
Angst en paniekgevoelens had ik heel, heel erg last van.
Ja, en dat heeft inderdaad ook te maken, hè? Doordat die progesteron daalt, gaat dat filter als het ware weg. En daardoor word je veel prikkelgevoeliger. En dat heeft te maken met geluid en licht. Maar
ja, dat had ik ook heel erg. Dat kan ik nog hebben. Want bijvoorbeeld als de afzuiger nog aanstaat. Je hebt gekookt en je hebt de afzuiger aanstaan en je gaat met z'n allen aan tafel. En dat je denkt, waarom voel ik me zo opgefokt? Voel me opgefokt. En ineens kom je erachter dat die afzuiger nog aanstaat. En dan zet je hem uit en dan is het echt, Alsof er iets van je afvalt. En ik ineens merk dat je voor dat soort ruis, galm, bepaalde soort geluiden hypergevoelig bent. Hè?
Ja, geluiden door elkaar kan ik ook heel erg hebben, ja.
Ja, ik kan me ook herinneren. Ik heb natuurlijk laat kinderen gekregen. Dus mijn tweede kreeg ik pas op mijn 40ste. Toen was ik bijna 41 zelfs. En wat we dan wel eens deden was dat we naar zo'n indoor speelparadijs gingen. Want dan dacht je van, nou, dan kan ik tenminste nog even met mijn vriendin kletsen. En ondertussen is mijn kind lekker aan het spelen en er kan niet zoveel gebeuren. Want het zijn allemaal kussens, dus ik hoef er niet zo bovenop te zitten. Nou, dan is dat kind 4. Dan was ik dus inmiddels 44. Hè?
Ja.
Dan is er hormonaal dus ook al een heleboel aan de hand. En ik weet nog dat ik dan altijd dacht, ja, laten we naar een indoor speelparadijs gaan. Want dan kan ik rustig kletsen. Maar dan kwam ik daarna een aantal uren uit. En dan was ik helemaal kapot. Ja. Aan het eind van mijn Latijn, ik dacht, Jezus, ik ben helemaal op. Maar door die galm en die ruis en die kinderstemmen al door elkaar. Ik was helemaal overprikkeld.
Ja, ja, heel
herkenbaar.
Kon
ik ook helemaal niet meer verdragen. En nu achteraf denk ik natuurlijk, ja,
Ja, dat had daarmee te maken.
Ik zat natuurlijk al in die perimenopauze met een klein kind. Dat is toch ook wat, hè? Ja. Zijn er nog meer atypische overgangsklachten die ik nu misschien vergeten ben? Waar je aan denkt? Nou ja, aankomen is natuurlijk ook zo'n typisch iets, hè?
Ja, absoluut.
En dat je ook op andere plekken aankomt dan we gewend waren.
Ja, dat klopt. Hè. Eigenlijk is het een klein beetje verdedigingsmechanisme. Er wordt meer buikvet aangemaakt. Want in het buikvet kan testosteron omgezet worden in oestrogenen. Dat is een voorloper. En dat is lang niet die hoeveelheid wat die eierstokken kunnen. Maar ja, alle beetjes helpen. En daardoor zie je die figuursverandering optreden. Het vet wat eerst op je benen en je billen zat, gaat dan meer naar je buik toe.
Ja, precies. Dat zei Patricia Pai ooit. We worden dan een rompje. Dat vond ik zo typisch. Zo'n rompje met even die stokjes eronder. Dus die benen. Vroeger kwam ik altijd mijn heupen en mijn benen aan. Ja. En nu, als ik aankom, zit het vooral in mijn middenstuk. Dus die buik en die taille, dat is echt nog wel een klus om die mooi slank te houden.
Ja. Nou, en dat is volgens mij ook wat Manon in de vorige aflevering vertelde. Dat door het weggaan van de oestrogeen gaat je spijsvertering langzamer. En dat betekent dat we ook minder calorieën nodig hebben aan eten en drinken. Dus dat betekent dat als je hetzelfde blijft eten wat je altijd hebt gedaan, ga je langzaam aankomen.
Ja, en als je ook even weinig blijft bewegen. Dus wil je evenveel kunnen blijven eten, moet je sowieso meer bewegen. Om natuurlijk dat metabolisme omhoog te krijgen.
Ja.
En sowieso is meer bewegen natuurlijk al een hele belangrijke. Ook om beter door die overgang te gaan en ook wat spiermassa te behouden. Waardoor je botten weer sterker blijven. Hè? Dus dat is eigenlijk ook wel een must. Maar dat wat ik me wel afvroeg over dat buikvet. Hè? Ik zie dat bij mannen ook. Mannen krijgen toch massaal zo'n buikje als ze de 40 gepasseerd zijn. Maar hoe zit het dan bij die mannen? Want wil dat lichaam ook oestrogeen aanmaken? Lijkt me niet, toch? Gebeurt natuurlijk wel misschien, weet ik niet.
Daar weet ik echt te weinig van.
Weet je ook te weinig van. Jij bent echt gespecialiseerd in het vrouwenlijf.
Ja.
Maar daar ben ik dan weer nieuwsgierig naar. Dat ik denk, maar waarom krijgen die mannen dan ook een buikje? Maar goed, dat is misschien voor een andere podcast.
Ja, graag.
Oké, goed. Dan hebben de klachten een beetje in beeld. Ben ik nog iets vergeten?
Nee, ik denk dat je nu wel de belangrijkste
zo'n beetje de
dingen
belangrijkste hebt dingen heb gecoverd. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die versterkt kunnen worden door die overgang. Hè? Dus als je bijvoorbeeld als vrouw ADD of ADHD hebt, dan kan dat in die overgang versterkt worden. Daar gaan we ook nog wel eens een keer een podcastje aan wijden. Maar we hebben de klachten nu ongeveer wel in kaart gebracht. Een vrouw komt dus bij jou met een x-aantal van dit soort klachten. En dan ga je dus met aan de hand van die vragenlijsten uitzoeken, is ze daadwerkelijk in die overgang, is dit daadwerkelijk overgangsgerelateerd?
Ja. Dat klopt. Inderdaad, ik geef eerst informatie over die cyclus, over de verschillende fases, over de klachten die ze per fase zouden kunnen herkennen. En zo gaan we samen kijken waar zit die dame ongeveer. En daarnaast is het ook belangrijk om bepaalde dingen uit te sluiten. Dus vaak vraag ik ook via de huisarts bloedonderzoek aan om te kijken of het aan de schildklier ligt bijvoorbeeld.
Of er tekorten zijn en zo.
Ja, en of vitamine D te laag is of vitamine B12.
Want dat komt ook vaak voor, hè? Want dat had ik bijvoorbeeld. Dat ik heel laag in mijn vitamine D zat en daar werd ik heel somber van.
Ja, ja, dat is inderdaad heel herkenbaar. Daar word je ook heel somber van. En vitamine D hebben we eigenlijk allemaal tekort in Nederland. Want of die zon die schijnt niet. Ja. En als die schijnt, dan smeren we ons heel dik in. Of zitten we in de schaduw. Want anders krijg je andere problemen. En door het dunner worden van je huid. Door het weggaan van die oestrogeen wordt die huid dunner. En daardoor kan je lichaam ook veel minder goed dat zonlicht opnemen en omzetten in die vitamine D.
Ja, en we worden natuurlijk opgevoed van smeerfactor 50 op je gezicht. En dan komt er dus ook niks meer binnen natuurlijk.
Nee, nee. Hè? Dus daarom is het ook heel belangrijk om die vitamine D te bepalen. En waarom is het dan juist belangrijk in die overgang? Door die dunne wordende huid.
Ja. Oh ja.
Dus dan voor huisartsen houden een waarde aan van 50... dat die vitamine D moet zijn op het moment dat het door de huisarts bepaald wordt. Maar voor een vrouw in de overgang houden we een waarde aan van 80.
Ja, dus net even wat meer.
Ja.
En je had het over vitamine B12. Wat is daar dan mee?
Vitamine B12 kan klachten geven die lijken op de overgang.
En als je daar tekort van hebt, bedoel
je? Als je daar tekort van hebt.
Ah, ja.
Dus dat is de reden waarom we dat graag willen weten. En dan gaat het voornamelijk om vrouwen die geen vlees eten bijvoorbeeld.
Ja, want dan krijg je vaak... Als je de vegetarisch dieet volgt of veganistisch... dan is het echt wel belangrijk om extra vitamine B12 te slikken. Hè?
Ja. Ja, en dat weten bijvoorbeeld ook vrouwen die een maagverkleining hebben ondergaan of een maagbandje. Ook zij krijgen vanaf het begin af aan al te horen dat ze alert moeten zijn op hun vitamine B12.
Ja. Dus je hebt dat bloedonderzoek dan aangevraagd bij de huisarts. Je hebt die vragenlijst laten invullen en dan?
En vervolgens ga ik dan nog extra vragen stellen, omdat ik heel breed die dame wil leren kennen en vervolgens smal gaan kijken van wat hebben wij dan te doen. Waar gaat het echt om die overgang? En wanneer we dat boven tafel hebben en die vragen die stel ik dan ook heel gestructureerd om zo een compleet plaatje te krijgen. Ik ben bijvoorbeeld ook heel benieuwd naar zwangerschappen. Is de vrouw zwanger geweest? Zo ja, hoe zijn die zwangerschappen verlopen? Omdat we ook steeds meer relaties zien tussen problemen met het zwanger worden en het zwanger zijn. En geboorte en problemen daarna in de overgang.
Oh ja?
Ja.
En vertel eens, want waar hoe ligt die relatie dan?
Een voorbeeld die ik daarvan kan noemen is een vrouw die meerdere miskramen heeft gehad of zwangerschapsvergiftiging. Wat betekent dat ze een hogere bloeddruk heeft gehad tijdens de zwangerschap. Heeft op latere leeftijd rond die overgang een extra verhoogde kans voor hart- en vaatziekten.
Oh, okay.
Dus dan gaat het niet zozeer voor de klachten, maar wel voor het gezond oud worden.
En het veilig en even checken of ze niet naar een cardioloog moet of zo.
Meer om adviezen te geven om gewicht in de schaal te leggen. Hè? Op basis van leefstijl te gaan kijken. Oké, je hebt een verhoogd risico. Maar aan welke knoppen kan je nou draaien om dat risico wat te verminderen? Dus dan heb je het over ontspanning, dan over eten en drinken, over slapen, rust, sport.
Ja. Ja, en ontspanning is natuurlijk sowieso zo'n dingetje in die overgang. Hè? Want dan zeggen ze altijd stress verergert de overgangsklachten.
Ja, zeker.
Maar in de overgang ervaar je ook weer meer stress. Hè? Dingen waar je vroeger je hand niet voor omdraaide, die zijn ineens veel ingewikkelder. Of je hebt de energie er niet meer voor. Of het wordt je te veel, je raakt overprikkeld. Dus dat is natuurlijk zo'n fuck-up. Dat je aan de ene kant meer stress ervaart of minder stressbestendig bent. En die stress dan nota bene die klachten nog weer verergert. Dus
ja.
Uit die neerwaartse spiraal moet je natuurlijk dan zien te komen.
Ja, en dat zie ik ook als mijn uitdaging. En dat vind ik ook zo mooi om te zien dat vrouwen eigenlijk helemaal niet zoveel nodig hebben om die spiraal weer opwaarts te krijgen. Dus met een aantal leefstijladviezen, adviezen voor supplementen of het beginnen met hormoontherapie. Dat al een heel goed begin is op het moment dat je je al iets lekkerder voelt en je gaat beter slapen, dan heb je ook meer zin om te sporten. En op het moment dat je aan het sporten bent, heb je het er ook voor over om gezonde keuzes te maken, precies, wat betreft eten en drinken.
Want dat zijn Manon natuurlijk ook, hè? Dat die vrouwen die dan bij haar komen vaak echt al zo aan het eind van hun Latijn zijn. Als je dan zegt van ja, je moet 3 keer in de week gaan sporten en je moet anders gaan eten, dat ze helemaal nog dieper in een put zakken en denken, ja, waar haal ik de kracht vandaan om dit allemaal op te brengen?
Ja,
en dat dan zo'n hormoon, HST noemen ze dat, hè? Hormoonsubstitutie, dan kan helpen om je even weer een boostje te geven, dat je sowieso al iets beter gaat voelen en van daaruit dan ook weer de kracht vindt om die leefstijlveranderingen door te zetten. Dus, even resume. Je gaat alle klachten dus in kaart brengen. En in kaart brengen, waar staat die vrouw qua gezondheid? Wat is haar medische geschiedenis? Wat is haar geschiedenis met zwangerschappen, bevallingen? En dan heb je een heel mooi beeld. En dan ga je aan de slag.
Ja, en dan stel ik ook altijd nog even de vraag, denk je dat ik voor je kan doen? Omdat ik graag wil weten, wat is voor diegene nou belangrijk? Wil die liever het hebben over leefstijl? Of wil die het liever hebben over supplementen? Sommige vrouwen weten al precies wat ze willen, maar anderen moeten daar eventjes over nadenken. Dus dat is dan ook altijd een vraag die ik stel. En vervolgens, op basis van het antwoord wat daar komt, ga ik mijn adviezen geven. En dat kan gericht zijn op leefstijl, op supplementen en eventueel hormoontherapie.
Ja, en dan is het natuurlijk zo van, oké, je moet meer gaan bewegen. Maar dan is het denk ik ook zaak. Maar kijk je dan bijvoorbeeld ook naar, oké, wat is haalbaar voor deze vrouw? Of wat vind je leuk? Want er zijn natuurlijk, je kan bewegen op allerlei manieren.
Ja.
En de ene die vindt het heerlijk om aan de gewichten te hangen. En de ander vindt het afschuwelijk. En je wil natuurlijk dat iemand het volhoudt. Hoe vlieg je dat dan aan?
In dat eerste gesprek tip ik dat voorzichtig aan. En ga ik inderdaad verkennen van wat vindt iemand nu prettig. En juist in dat tweede gesprek wat er nog op volgt, hè, waarin we gaan evalueren, hoe ben je aan de slag gegaan met adviezen over bijvoorbeeld supplementen. Dan ga ik juist kijken naar, oké, we hebben het vorige keer al gehad over sporten. Heb je daar nog over nagedacht? Wat past er nou bij jou? En dat is niet alleen met sporten heel erg belangrijk, maar ook met vormen voor ontspanning. Wanneer sta jij nou uit? Wat helpt jou? En sommigen vinden yoga heel erg fijn. En anderen krijgen er helemaal de kriebels van.
Ja.
He, dus dat moet ook wel passend zijn bij de vrouw die voor me zit. En ik denk dat dat het mooie is van mijn vak. Dat het niet gaat om, ik draai een spreekbeurt af en ik ga vertellen hoe het zit en wat die ander moet doen. Maar juist zo dicht mogelijk aansluiten bij wat de ander prettig vindt,
ja,
en wat de ander verder helpt.
Ja, en dat is natuurlijk ook heel fijn dat je dan ook echt een uur of anderhalf uur hebt waar je bij de huisarts 10 minuutjes hebt.
Ja.
Hè, dat je echt even helemaal kan inzoomen op die specifieke vrouw met haar behoeftes, haar klachten en haar levensstijl en haar voor- en afkeuren. En dan echt op maat kan werken naar, oké, hoe kunnen we die leefstijl bijschaven? Wat kan ik adviseren aan voedingssupplementen? Waar zitten de tekorten? En dan eventueel dus die hormoonsuppletie. En daar heb ik dan nog wel een vraag over, want dat kunnen jullie niet voorschrijven.
Nee, dat klopt.
Dus dat klopt. Hoe werkt dat dan?
Ik bespreek eerst met de vrouw welke vorm van hormoontherapie zij zou willen. En als we het hebben over de transdermale versie, dus via de huid, dan hebben we die spray, die pleister, die gel. En wat vindt iemand nou passend? Ik leg de verschillen uit. Ik leg ook goed de verschillen uit tussen hormoontherapie en de anticonceptiepil. Want vrouw, de anticonceptiepil, daar wordt eigenlijk nooit moeilijk over gedaan.
Ja.
Maar hormoontherapie is...
Zij zijn heel bang voor, ja.
Ja, is ineens een soort van spannend.
Ja.
Dus dat probeer ik dan goed uit te leggen. En te verkennen van wat vind je prettig? Een pleister 2 keer per week of een spray of een gel iedere dag. En daarnaast krijgen ze dan ook de progesteron. En de progesteron kun je krijgen met een spiraal of met een tabletje. En ook dat ga ik verkennen van wat vind je fijn. Mm-hmm. Daar maak ik een advies van. Dat advies gaat via de mail naar die mevrouw toe. En vervolgens maak ik voor de huisarts een brief. met dit advies erin. Vervolgens maakt die dame een afspraak bij de huisarts. En sommige huisartsen zeggen, nou, op basis van die brief, telefonisch vind ik prima. En een ander die wil liever die mevrouw eerst nog even zien.
Ja,
en
maar in het algemeen is je ervaring dat huisartsen dan wel meebewegen. Dus dat je niet alsnog op weerstand stuit van zo'n huisarts die dan zegt, ja, wat een onzin, je moet er gewoon even doorheen en flauwkul, ga geen hormonen voorschrijven.
Nee, dat maak ik echt maar weinig mee. Natuurlijk heb je sommige huisartsen die wat voorzichtiger zijn. Dus die zeggen, ja, ik vind het heel goed het advies, maar ik stuur iemand toch liever naar een gynaecoloog. Prima.
Dan heb je die tussenstap. Ja. En er is natuurlijk ook een aangepast protocol, hè, waar die bio-identieke hormonen ook in zijn opgenomen. Want daar hebben we het natuurlijk over die bio-identieke hormonen. Want je omschreef net drie producten. Een pleister, een spray en een gel. En dat zijn die bio-identieke. Want je hebt natuurlijk ook nog femoston. Dat is een tabletje waar progesteron en estradiol allebei in zitten.
Ja.
Of is dat oestrogeen? Een van de twee, weet ik, is dan niet bio-identiek.
Nee, dat klopt inderdaad. Hè. Het tabletje, dat is niet bio-identiek.
Eén van de twee, maar ik weet nou niet of dat de oestrogeen is of de progesteron die dan niet bio-identiek is.
Volgens mij de oestrogeen niet.
Oh ja. Dus ik zou zelf dan, of tenminste heb ik zelf ook voor gekozen, dan altijd gaan voor helemaal bio-identiek en dan dus noods maar twee producten gebruiken. Er is nu, geloof ik, dat hoorde ik van Manon, wel een nieuwe pil op de markt die wel beide bio-identiek in zich heeft. Ik weet nou even niet meer de naam uit mijn hoofd, maar dat staat in de show notes van de eerste aflevering. Oftewel aflevering 29 in de complete reeks van Kaart op tafel. Daar in de show notes staat ook die nieuwe pil die nu net op de markt is, waar zowel progesteron als oestrogeen in bio-identieke vorm in zit. En volgens mij is dat dan weer zodanig dat het toch geen verhoogde kans op trombose geeft. Wat normaliter wel het geval is als je de oestrogeen oraal inneemt, hè?
Ja, klopt inderdaad, hè? En dat komt door het first pass effect van je lever. De pil, die femoston, wordt uitgescheiden via je lever. En dat geeft het iets verhoogde risico. Maar wat Manon ook al aangaf, het is een verdubbeling van een hele kleine kans.
Ja.
Dat is altijd nog wel
maar
belangrijk
om te vermelden.
Maar op het
moment dat je die oestrogeen dus via de huid neemt, dan heb je dat verhoogde risico niet. Dus nee, dat lijkt mij dan altijd beter. En dan in die nieuwe pil schijnt dat dus ook goed te gaan. Nou ja, en zo komt er langzaam maar zeker steeds meer op de markt. Hè? En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat we er nu openlijker over spreken. Dat die nieuwe generatie vrouw ook mondiger is en veel eisender is. En daar dan ook een markt voor is. En hoe groter de markt is, hoe meer producten er ook komen waar we dan uit kunnen kiezen. Want dat was behoorlijk mager nog. Ik weet, toen ik begon, had je alleen de femoston en de pleisters. En de spray en de gel waren nog helemaal niet eens op de markt. Die kwamen gaandeweg. Toen ben ik overgestapt op die spray. Maar kan je nagaan. Dus dat is in een vrij korte tijd is daar toch alweer een heleboel aan het gebeuren. Ja, dus dan kan je dus eventueel middels die brief aan de huisarts alsnog die hormoonsuppletie krijgen.
Ja, klopt. Klopt, op die en dit is denk ik ook een fijne manier van samenwerken.
Ja.
He, dat je duidelijk kan aangeven wat je denkt dat er nodig is, waarop je je baseert. He, dat je je houdt aan de richtlijn van de huisarts en van de gynaecoloog.
Ja. En hoe gaat het dan verder? Want zijn er dan nog controles of zo? Of ga je dan gewoon eindeloos je receptje halen bij de huisarts en krijg je er verder geen haan meer naar?
Nou, sowieso zie ik een dame in ieder geval een tweede keer terug. En dat is om te evalueren. Hoe gaat het nu met je klachten? Zijn je klachten afgenomen? Wat kun je zelf nog doen om je klachten te verminderen? Maar een hele andere belangrijke poot die ik daar altijd in behandel, is het gezond oud worden. Iedere vrouw die in de overgang gaat bepaalde risico's lopen. Risico op hart- en vaatziekten, op botontkalking, op diabetes en op borstkanker. En die vier profielen loop ik ook altijd langs. Daar zitten altijd factoren in waar je niks meer aan kan doen. Hè, op het moment dat het in de familie voorkomt bijvoorbeeld. Maar daar zijn ook zeker nog factoren waar je wel nog wat aan kan doen. En dat zijn de dingen waar ik dan met een vrouw over praat.
En geef eens een voorbeeld van wat je daar dan aan zou kunnen doen.
Bijvoorbeeld het risico op botontkalking. We weten dat als je geboren wordt tot ongeveer je 30ste, 33ste levensjaar, dan bouwt je bot zich steeds meer op tot een optimale sterkte. En vanaf dat moment gaat het langzaam naar beneden. En we zien, wanneer die hormonen weg gaan vallen, zien we een knik in de grafiek, waardoor de botopbouw minder snel gaat en er dus eerder botontkalking gaat ontstaan. Daar zijn altijd drie adviezen belangrijk. 1 is voldoende vitamine D. Want vitamine D is het stofje wat de calcium, de bouwstof van het bot in helpt. Mm-hmm. Voldoende calcium gebruiken. En dat zit niet alleen maar in melk en kaas, maar dat zit ook in veel groene groenten, noten, pitten, zaden bijvoorbeeld. Dat is een belangrijk. En daarna bewegen tegen de wind in. Dus fietsen en zwemmen is voor heel veel dingen goed, maar okay, niet om botontkalking te voorkomen. En dat bespreek ik dan ook altijd met vrouwen.
Niet om botontkalking te voorkomen, zeg je? En wat moet je daar dan wel voor doen?
Daar moet je voor wandelen. Die botten moeten als het ware dreunen op zich krijgen. Want dat stimuleert die bot aanmaak.
Oh ja, maar niet te veel dreunen, want dan krijg je natuurlijk weer blessures en slijtage. Dus hardlopen, wordt altijd gezegd, is eigenlijk op leeftijd helemaal niet meer zo goed voor je. Hè?
Nee, maar dat wandelen, die stappenteller, dat is echt wel een geheim.
En krachttraining, geloof ik, hè?
Ja, zeker.
Echt druk.
Ja, druk moet je geven op die botten.
Ja, 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 ja. En daarom promoot je ook dat powerwalken, zag ik op je website. Hè? Dat is echt een dingetje waar jij heel enthousiast over bent. Hè?
Ja, klopt. Ik wilde inderdaad graag iets aan vrouwen bieden. Wat ik ze iedere week vertel over dat het zo gezond is om te gaan sporten en te bewegen. Maar ik wilde ze iets bieden wat heel vrouwvriendelijk is. En ook aansluit bij de generatie waarin zij op dat moment, of de leeftijd waarin zij zich op dat moment bevinden. Ik snap ook dat je niet zo'n zin hebt om in een sportschool te staan met jonge jongens, jonge meiden om je heen. Met al die blokjes buiken, zo noem ik dat dan altijd.
Dat dan intimiderend is of zo. Ja. Dat je daar zo'n sul naast voelt of zo.
Nou, en daarnaast is het natuurlijk ook binnen sporten op het moment dat je al veel opvliegers hebt. Ook dat lijkt me af en toe lastig. Dus daarom heb ik iets bedacht voor buiten en daarom dat powerwalken. En dat is een afwisseling van wandelen op een hoog tempo, 7 kilometer per uur. En daarnaast spierversterkende oefeningen doen we dan.
Ja. En het leuke is dat je dat natuurlijk ook buiten doet en groepsgewijs.
Ja, ontzettend
dus je,
leuk.
Dus je tackelt eigenlijk al meteen een aantal dingen. Want ik was er meteen naar gaan kijken. Ik denk, oh, wat een goed idee. Ik kan me nog herinneren, Oprah Winfrey was altijd aan powerwalken. En dan moet je met die armen zo zwaaien.
Ja.
En ik heb het ook wel eens een tijdje gedaan. En dan deed ik het met haltertjes. En had ik twee van die paarsige, roze kleurige haltertjes, die had ik eens een keer online ergens besteld. En dan liep ik al powerwalkend bij ons over die dijk. En dan dacht ik wel, oh, ik ben hier echt de buurt gek gewoon. Als iemand me ziet lopen, dat zullen ze denken. Maar ik deed ook wel eens met een vriendin. En dan zo powerwalken met die roze haltertjes met z'n tweeën. Nou, het kwamen ook eens een keer een paparazzo tegen. Dat we dachten, oh god, straks sta ik in een rollenblad met mijn paarse haltertjes, met mijn bezweet hoofd. Maar goed. Groepsgewijs is dat natuurlijk ook fijner. Want dan voel je ook minder. Want het ziet er natuurlijk een beetje. Je loopt niet normaal. Je moet echt met je armen ook zo zwaaien. Dus dat ziet er natuurlijk een beetje typisch uit.
Ja.
Dus dat is natuurlijk altijd, denk ik, dan fijner om dat met een groepje te doen dan dat je in je eentje zo door de wijk wandelt.
Nou ja, en dat motiveert ook om dat met elkaar te doen. En ik heb dan in mijn rugzak van die elastieke banden, zodat we ook tussentijds squats.
Jij leidt ook echt zo'n groepje.
Ja.
Oh, wat goed.
Leuk, hè?
En dan doen jullie tussendoor even stoppen en dan even een paar oefeningetjes. En met die elastieke banden, daar werk ik ook wel eens mee in de gym. Daar kan je ontzettend veel goede, pittige oefeningen mee doen.
Absoluut.
Oh, wat leuk. Ja, en een derde punt, of trouwens, ik weet niet bij welk nummertje ik gebleven was, maar in ieder geval een extra winst dingetje vind ik ook dat je buiten bent en in de natuur.
Ja.
Want ik merk ook, als het gaat om stressreductie, dat in de natuur zijn ook enorm ontspannend werkt en ontstressend werkt en helend werkt. En dat dat iets is wat je dus in deze leeftijdsfase ook veel meer ervaart. Dat ook meer, zoals al die andere dingen meer binnenkomen, komt dat dus ook meer binnen. Maar ja, dan dus in positieve zin. Dus dan heb je daar juist, pluk je daar de vruchten van, dat je daar ja, wat sensitiever voor bent.
Ja, en ook het jezelf gunnen. He, je even mag genieten en even die tijd voor jezelf mag nemen.
Ja.
Want dat is ook vaak een vraag die ik stel. Hè? Wanneer sta je uit? En nou, de meeste vrouwen hoor je zeggen, nou, nooit.
Ja.
En juist daar even bewust over nadenken van wat vind ik nou fijn en wat helpt mij en het mag. Dat is ook altijd een goed advies.
Ja, en het is gezellig. Hè? Want op een gegeven moment, ja, je leert elkaar kennen en... Ik zeg ook altijd tegen mensen die stap willen maken naar de gym of naar weet ik veel, een aerobic les of een yoga lesje of whatever. Voor een Pilates lesje is zoek iemand om samen mee af te spreken. Want dan maakt het ook makkelijker om het vol te houden. En zo heb ik mijn, moet ik zeggen, want het ligt me een beetje op zijn gat. Maar mijn clubje tennisvriendinnen, waar we dan mee gingen tennissen. En wat het dan heel leuk maakt, omdat je... En dan heb je misschien niet per se heel erg veel zin in een fysieke inspanning. Maar je hebt wel zin in die meiden weer te zien. En dat is dan toch een extra stok achter de deur. En ik kan me voorstellen dat met dat powerwalken net zo is.
Ja, inderdaad. Nou, en nogmaals, ik vind het ook fijn om vrouwen iets te kunnen bieden. Je kan wel het advies geven, maar ik wilde er ook iets voor regelen. En dat heb ik gedaan.
En met dat powerwalk, is het dan een beetje een soort kippenhok? Of lopen jullie net iets te hard om nog puff te hebben om met elkaar te kletsen? Of is het heel bewust een stiltewandeling? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nee, het is inderdaad, het is geen stiltewandeling. We zijn wel aan het kletsen, maar dat gaat nog net.
Nog net dan. Afhankelijk van je conditie.
Ja.
De een kan nog wel praten, de ander...
En de ander...
Is zijn tong al op zijn knieën.
Ja.
Ja, maar ik vind het wel een hele mooie oplossing. Nog even naar die... botontkalking in combinatie met die hormoonsubstitutie, die beschermt daar natuurlijk ook wat tegen. Hè?
Ja, klopt.
En ook wat betreft de hart- en vaatziekte. Dan is er nog zoiets als dementie, Alzheimer, wat ook dreigt en wat ook vaker voorkomt bij vrouwen. Dus er zijn ook steeds meer geluiden die erop duiden dat daar ook een relatie is tussen dat de hormoonhuishouding en het ontstaan van Alzheimer.
Ja. Dat hoorde ik inderdaad ook in de podcast met mijn non. Hè, dat zij vertelde dat idee er is.
Mm-hmm.
En dat het ook steeds meer in onderzoek wordt uitgezocht, ja, en bevestigd. Maar dat we het nog niet hardop en alom kunnen roepen.
Nee, nog niet in de richtlijnen staat. Maar ja, dat is natuurlijk heel vaak zo. Dat duurt altijd jaren. Er gaan 20.000 onderzoeken aan vooraf voordat ze dat dan echt officieel zo hardop mogen zeggen.
Ja.
Maar het duidt daar wel op. Die vitaminesupplementen, hè, daar adviseer je ook in. Nou, is daar dus van alles een nog wat mogelijk? En je geeft al aan, van we doen ook een bloedonderzoek. Dus we kijken heel gericht van waar zitten de tekorten van die specifieke vrouw. Is er iets wat je kan zeggen in het algemeen, behalve die vitamine D, dat moet eigenlijk elke vrouw van 45 plus tot zich nemen?
Ja, ik denk sowieso een goede multivitamine. Ik denk dat dat sowieso een goed advies is. En daarnaast gaat eigenlijk niemand weg zonder magnesium, ja, moet ik je eerlijk bekennen. En magnesium is natuurlijk een hartstikke mooi supplement wat kan helpen bij spier- en gewrichtsklachten. Maar ook goed kan helpen bij het leegmaken van je hoofd, zodat je beter slaapt.
Mm-hmm, ja, en hoe zit het met calcium? Want dat hoor je ook heel vaak, hè? Dat we dus calcium juist ook vanwege die botten extra calcium nodig hebben.
Dat klopt. Belangrijk is dat je aan 4 eenheden per dag komt. Tussen de 1000 en 1500 milligram per dag aan calcium. En dat kun je binnenkrijgen met melkproducten, met kaas. Maar dat kan natuurlijk ook heel goed met groenten en notenpittenzaden.
Ja, want melk en kaas is nou juist weer zo omstreden dat heel veel mensen nu zeggen, ja, we met lactose-intolerantie zitten. Of zeggen, ja, koemelk is eigenlijk niet goed voor ons. Heb je ook weer nu een hele beweging die zegt, juist verse melk moeten we drinken. Maar goed, daar heb je natuurlijk altijd de pro's en de contra's. Maar stel je drinkt dus geen koemelk meer en je eet nauwelijks nog kaas. Wat kan je nou doen om die calcium toch tot je te krijgen?
Nou, dan heb je natuurlijk ook de plantaardige melkproducten, wat je kan.
Daar zit
kan
ook nemen. Calcium in?
Ja, zoals havermelk bijvoorbeeld. En anders het suppleren.
Wat zit dat dan toegevoegd in die havermelk of zit dat gewoon in die haver?
Daar moet ik je het antwoord schuldig.
Oké, dus dan moet je eigenlijk even blijven. Goed op de verpakking kijken wat daarop staat of daar calcium in zit. En heb ik me ook wel eens laten vertellen dat je die calcium dan weer moet slikken in combinatie met iets anders, zodat het goed opgenomen wordt en niet je aderen daardoor dicht slibben of zoiets. Nou ja, ik heb ook weer de klok horen luiden, maar ik weet niet precies waar de klepel hangt natuurlijk. Ik ben geen specialist, maar moet je daar dan vitamine K bij slikken of zo om het beter opneembaar te maken? Of
belangrijk is dat wanneer je supplementen koopt, en dat geldt eigenlijk voor alle supplementen, dat je kritisch kijkt naar de ingrediënten. En niet alleen het tabelletje met het stofje en hoeveel van de aanbevolen hoeveelheid daarin zit. Maar dat je ook gewoon de regels langs gaat van de ingrediënten. En als je ziet dat de eerste ingrediënten die erin zitten, dat dat bijvoorbeeld een vulmiddel is of een antiklontermiddel, dan zit daar het meest van in. Hetgeen wat er het eerst op staat, het eerst genoemd staat, daar zit het meeste van in.
En dat wil je eigenlijk zo min mogelijk hebben, vulmiddel en klontermiddel?
Ja.
Oké. En dan is er nog een verschil tussen synthetische en natuurlijke vitamines. Hè? En de synthetische vitamines worden minder goed opgenomen dan natuurlijke vitamines, toch?
Ja, klopt.
Hoe weet je nou of dat preparaat natuurlijk is of synthetisch? Hoe kan je dat als consument zien? Want inmiddels, ik weet het wel een beetje. Je hebt natuurlijk Ortica en Solgar en nog een aantal Perfect Health. Nee, ja, heet het zo? Nou ja,
en Vitakruid.
Vitakruid, dat zijn allemaal natuurlijke, hè?
Ja.
Maar Davitamon bijvoorbeeld, weet ik, is synthetisch. Eigenlijk denk ik dat je wel kan zeggen, de goedkopere merken zijn vaak niet natuurlijk, hè?
Nee, inderdaad. Hè. Vanuit de vereniging is het ook belangrijk dat we merkvrij adviseren. Maar leg ik wel dit belangrijke verschil aan vrouwen uit. Hè? Van, ga goed kijken naar die ingrediënten. En het lastige is dat als er 0,001% van rode klaver in een pil is gestopt, dan mogen ze al voeren. Dit is speciaal voor de overgang. Ja. Dus dat maakt het voor consumenten ook wel heel.
Er zit er maar een spatje in.
Ja, ja. Heel lastig om daar de verschillen in te zien. Dus dan ga je toch wel eerder naar die merken toe. Merk ik ook hè, in mijn adviezen. Dat ik dan eerder toch wel roep naar Vitakruid of Ortica. Van kijk daar eens.
Want dan weet je zeker dat je een goede. En dan heb je omega-3, wat heel belangrijk is natuurlijk, hè?
Ja, voor hart en vaten.
Hart en vaten, maar ook voor je concentratie. Hè? Ik heb een kind met ADHD, die krijgt ook omega-3.
Ja, dat helpt ook heel goed.
En ook voor de opneembaarheid, volgens mij weer van andere vitamines, is het vaak belangrijk. Dus kunnen we wel stellen dat in de basis een goede multivitamine en een goede, wat is een goede multivitamine? Dat is dan ook weer een natuurlijke.
Ja, hè?
Dus
zeker.
Van die merken die we net genoemd hebben. Onder andere, ik zal in de show notes een aantal namen noemen van merken die sowieso natuurlijke vitamines bieden, waar je dan eventueel uit kan kiezen als leidraad. En dus een goede multi, een omega-3, magnesium. En dan heb je ook nog allerlei verschillende soorten magnesium. Pidolaat en weet ik veel wat voor een
dat citraat. Is inderdaad. Ja, dat is nog wel een belangrijk verschil om te noemen. Als er achter staat oxide, dan laxeert het alleen maar.
Oh.
Dus als er staat magnesiumoxide, dan laxeert het. En dan
ook
doet
lekker
het
soms, hè? Want we hebben ook wel als vrouw vaak last van verstopping. Maar daar ging je niet voor die magnesium slikken natuurlijk eigenlijk.
Dus belangrijk is, zo roepen we dat dan, dat het eindigt op AAT.
Ah, okay.
Dus je hebt de citraat, de bisglycinaat, de tauraat. En de citraat is juist voor je spieren en gewrichten. De bisglycinaat is meer voor je hoofd. Om je meer te ontspannen. En de tauraat doet het eigenlijk allebei.
Oké, dus die bisglycinaat en die tauraat, die neem je voor het slapen gaan.
Juist.
Om beter te kunnen slapen.
Ja.
En dan ook, en dan het liefst natuurlijk ook die hormoonsubstitutie erbij. En dan neem je die progesteron ook voor het slapen gaan. Die happy hormoon. Dan ga je ook lekker ervan slapen. Ja. En dan kom je die nacht wel weer door.
Maar belangrijk is wel dat je gaat voelen wanneer je die progesteron moet nemen 's avonds. Vorige keer nam ik het na een late dienst. En toen heb ik de volgende morgen nog met mijn hoofd in de mist gelopen.
Oh, echt?
Toen, ja. was het een beetje te laat.
Te laat.
Ja, dus je moet wel gaan voelen van als ik hem nou om 9 uur neem of om 10 uur, dan word ik de volgende morgen wakker met een fris hoofd.
Ja, ja. Oké. Dus dat je hem niet te laat inneemt als je de volgende dag weer vroeg op moet staan. Als je kan uitslapen, maakt het natuurlijk niet uit.
Nee.
Maar anders, oké. Helemaal duidelijk. Ik denk dat we allemaal wel een beetje gehad hebben. Het is mooi om te horen wat je allemaal te bieden hebt voor mensen, voor vrouwen in de overgang. Een hele mooie eerste stap. Als er niet hele heftige problemen zijn met schildklieren of whatever, dan hoef je niet meteen naar die tweede lijn zorg. Want anders raakt die overbelast. Die is al overbelast. Dus dan is het eigenlijk de stap naar de overgangsconsulent eigenlijk stap 1. En daar kom je eigenlijk al een heel eind mee. Ik denk dat de meeste vrouwen daar eigenlijk al voldoende mee geholpen zijn. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dit hebben we niet besproken, dit wil ik nog heel belangrijk even aan toevoegen?
Ik denk dat het laatste wat je zei, daar wil ik inderdaad nog wel op ingaan. Dat het niet alleen maar gaat om het niet overbelasten van die tweede lijn. Maar ik denk dat het voor vrouwen die geen extra klachten hebben of geen andere onderliggend lijden hebben, dat het ook gewoon voldoende is om in die eerste lijn behandeld te worden. En laten we nou niet de overgang gaan medicaliseren, maar laten we er gewoon voor gaan zorgen dat deze normale levensfase, dat we die wat fijner door gaan komen.
Ja, precies. Dus met hele concrete tips over voeding, over bewegen, hè, dus van leefstijlaanpassingjes die haalbaar zijn. Eventueel hormoonsubstitutie en voedingssupplementen aan toevoegen. Ja. En dan heb je eigenlijk het hele pakket wel waar je prima mee door die overgang kan komen.
Ja.
En het mooie is dat je natuurlijk bij zo'n consulente echt de tijd krijgt. Als je een uur hebt, is echt heel lang. Om echt tot in detail te bespreken, waar loop ik nou tegenaan? Is ook wel lekker om je verhaal kwijt te kunnen. Denk dat ja, ook een stukje is, hè, wat
absoluut,
jullie opvangen. En als je dan 2, 3 van die sessies hebt gehad, dat je eigenlijk wel een heel mooi zakje kennis en informatie hebt, bagage hebt om verder te kunnen.
Ja, zeker. En op het moment dat je die HST gebruikt, dat je dan 1 keer per jaar of bij de huisarts of opnieuw bij de overgangsconsulent even evalueren.
Ja.
Gaat het nog allemaal goed?
Hoe zit het met de dosering?
Hoe zit het met de dosering? Hè? Wat zo lang als dat nodig is en zo laag als dat kan?
Ja.
Dat is het gezegde. Dus laten we dat inderdaad ieder jaar evalueren.
Ja. Moet ik zelf eerlijk bekennen dat ik wel een beetje zo'n pionier ben die denkt, ik ben nu 57, ik gebruik het nog steeds en ik ga het ook blijven gebruiken. Dat natuurlijk steeds meer geluiden zijn van onderzoekers die zeggen, ja, maar je maakt die hormonen niet meer aan. En je hebt ze eigenlijk nodig om gezond te blijven. Dat is nog niet in de richtlijnen opgenomen. Maar ik weet van achter de schermen van heel veel gynaecologen die dat zelf ook doen. Maar dat is voor iedereen, voor zichzelf, om te bepalen of je zo avontuurlijk durft te zijn of niet. Of dat je er wat voor voelt. En sommigen willen dat ook echt niet. Dus daar moet iedereen zich ook vrij in voelen. Maar ik denk dat we daar een heel eind mee komen. En dat je in ieder geval als vrouw in de overgang bij zo'n overgangsconsulent in eerste instantie heel goed geholpen bent. Dus. En nog even afsluitend ook goed om te vermelden dat je als overgangsconsulent natuurlijk ook kan doorverwijzen. Jullie hebben ook samenwerkingen, hè, met een heleboel andere partijen. Zoals een fysio, massage, bek- en bodemfysio, acupunctuur, huidtherapeut, diëtisten, coaching, relatiecoaching, seksuologen. Noem maar op. Dus echt als iemand, een vrouw echt wat gerichter, specialistischere zorg nodig heeft, dan verwijs je ze daar ook naartoe.
Ja, dat klopt. En als laatste is het natuurlijk ook belangrijk op het moment dat je denkt als overgangsconsulent, deze vrouw hoort eigenlijk niet in de eerste lijn. Hè? Hier is meer aan de hand, dat je ze dan via de huisarts terugverwijst naar een gynaecoloog.
Ja. Dus dat is ook heel belangrijk om te weten. In ieder geval in eerste instantie naar de overgangsconsulenten van de VVOC. Daar ben je al heel goed geholpen. En van daaruit eventueel door als dat nodig is. Heel erg bedankt voor je komst, Mireille. En voor het delen van al jouw kennis en informatie. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
Vond je dit nou een leuke podcast met waardevolle info? Geef me dan even 5 sterren op jouw favoriete podcast app of waar je dan ook luistert. Want op die manier zorg je ervoor dat nog meer vrouwen deze podcast te zien krijgen. Dankjewel.